Soyez-vous. Gemeente, vooraf enkele mededelingen van uw kerkenraad. Vanwege ziekte heeft dominee Westering zich moeten afmelden voor volgende week zondag. Er wordt geprobeerd een vervanger te vinden, maar daarover is nog geen duidelijkheid. Donderdagavond 15 juni is er in de Openhof een informatieavond over jeugdmentoraat. De avond begint om 19:30. Geertje Fokkema, een ervaringsdeskundige uit de gemeente van Meerkerk en het kernteam Jeugdmentoraat hopen een bijdrage te leveren. Alle ouders en belangstellenden van harte welkom. Aanstaande zaterdagmorgen is er weer inzameling van oud ijzer. Zaterdag 17 juni is er de gemeentebarbecue die begint om 17:00. Inloop vanaf 16:45. En aanmelden kan tot morgenavond 18:00. Via de Scipio-app of het aanmeldformulier. Zaterdagmorgen 24 juni is er gelegenheid om de gerenoveerde pastorie te bezoeken van 10:30 tot 11:30. En van 28 tot en met 30 juni staat de schoonmaak gepland. En ieder van harte welkom om daar een steentje aan bij te dragen. Er worden nog vrijwilligers gezocht. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten we bidden. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we zingen uit de 118e psalm, het 12e vers. Dit is de dag die Israëls God geheiligd heeft. Psalm 118, vers 12. Gemeente, de Heere maakt ons opnieuw zijn heilige wil bekend. We luisteren naar de wet van de Heere en zingen dan het gebed om vergeving uit Psalm 25, vers 3. En we zingen ter inleiding op de schriftlezing het 8e vers. Psalm 25, vers 3 en 8. Naar de lezing van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel, nog van hetgeen dat onder op de aarde, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, we openen opnieuw de schriften. Dit keer in het Nieuwe Testament. We lezen uit Handelingen 3, vers 1 tot en met 16. Over iemand die, zoals we zojuist hebben gezongen, aan de kant gezet is. Hij is verschoven. Handelingen 3. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel. Omtrent de uren des gebeds zijnde de negende uren. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf werd gedragen. Die ze dagelijks zetten aan de deur van de tempel, genaamd de Schone. Om een aalmoes te begeren van hen die in de tempel gingen. Welke, Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zei: zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtend dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zei: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En heel het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem, dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de Schone poort des tempels. En zij werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in de voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genoemd wordt, verbaasd. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, die God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Dit is het woord van God. In de verkondiging horen we met name naar het eerste gedeelte, waarop dan de toelichting, de preek van Petrus volgt. En ik lees u als kernversen even de versen 6 en 7a nogmaals voor, waar die ontmoeting plaatsvindt en Petrus zegt: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op. Zullen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en hem bidden om zijn zegen? Laten we bidden. Hier in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo zoeken we uw aangezicht aan het begin van deze week. Heren, en we danken u dat u ons bij elkaar heeft gebracht op deze plek. We danken u, Heren, dat u ons het leven geeft. En we danken u dat u ons wilt ontmoeten rondom uw woord. Heren, dat is een voorrecht dat u dat ons geeft. Dat u ons zoveel geeft, overvloed aan leven. Dat u ons de kracht gaf om hier te komen of om thuis mee te luisteren. Dat u ook ons de afgelopen week heeft gespaard en bewaard. Heren, en als we in uw huis komen, dan mogen we toch komen met verwachting, heren. Dat wat we gezongen hebben en gebeden hebben, dat juist op deze dag, waar uw woord tot klinken wordt gebracht, we hopen op een rijke oogst. Dat we het merken mogen, deze dag, in het bijzonder van al die dagen, uw dag. Opstandingsdag. Heren, als wij u onder ogen komen aan het begin van deze nieuwe week, dan belijden wij u. Dat wij het niet hebben verdiend dat we hier zijn. Dat we alleen kunnen bestaan in uw geduld en genade. En dat we daar allemaal het levende bewijs van zijn. Heren, we bidden u. Vergeef ons alstublieft onze zonden. Vergeef ons, Heren, niet die dingetjes die we dan verkeerd doen, maar vergeef ons dat wij u verdriet doen, op uw hart trappen. Heren, vergeef het ons van die verlangens. Vergeef het ons van die gedachten. Vergeef het ons dat we zelfs in de goede dingen nog proberen zelf er iets van te maken. Er zelf groter en belangrijker mee te worden. Heren, neem het genadig weg. Wilt u al onze zonden genadig vergeven in het bloed van uw Zoon, de gekruisigde en opgestaande Heere Jezus. Heren, zo bidden we u. We hebben het niet verdiend, maar zie ons en onze kinderen in genade aan. Denk, Heren, aan uw verbond. Zoals u trouw geweest bent al de eeuwen door tot op de dag van vandaag. Heren, denk zo aan uw belofte woorden. Iets anders hebben we niet om op te hopen. En daarom, Heren, hopen we op u. Heren, zo komen we voor u en voor uw aangezicht. En u weet het wel, Heren, met welke verwachting. We kunnen het wel zingen, dit is de dag, de roem der dagen. En dat geldt iedere dag en dat weten we. Maar u weet het ook of we hier vandaag zijn, met verwachting. U weet, Heren, welke gedachten er door ons heen gingen vanochtend. Toen de zon opging, toen we onderweg waren naar uw huis, welke verwachtingen we hebben meegebracht hier in de kerk. U weet het ook, Heren, als we geen verwachting hebben. En dan kent u ook wel de reden daarvan. Omdat we moe zijn, omdat we u kwijt zijn. Of misschien geen verwachting, omdat we er gewoon geen zin in hadden om naar de kerk te gaan. En we mee moesten. Heren, het is Pinksteren geweest. U, Heilige Geest, bent uitgestort. Wilt u zo de woorden vinden deze ochtend om ons aan te raken en ons nieuw te maken, verwachting te wekken. En heren, waar er verwachting van u is, waar er op u wordt gehoopt, wilt u dat niet beschamen alstublieft, maar het waarmaken, ook deze ochtend. Zo bidden we u, Heren. Heilige Geest, wilt u ons geloof schenken deze ochtend, als we uw woorden hebben geopend en we het weten, en geef het ons te weten dat het niets uithaalt als u er niet bij bent, als u niet de woorden voor ons openlegt, ons hart openlegt en spreekt. Heren, wilt u zo aanwezig zijn hier in ons midden en thuis als er wordt meegeluisterd. Wilt u zo ons geloof schenken, waar het ontbreekt, waar het wankelt. Wilt u ons aankijken alstublieft. En wilt u zo door uw woord heen ons vertrouwen winnen. Voor het eerst, maar ook keer op keer. Heren, we bidden u in het midden van de gemeente, ook voor hen die met zorgen en moeite te maken hebben. We denken vanochtend in het bijzonder en met name aan zuster Geertje Boeren, als aanstaande dinsdag een staaroperatie gepland staat. Heren, wij bidden u dat u met haar meegaat, dat u de behandeling zegent, dat u de artsen wijsheid geeft en dat het gewenste resultaat mag hebben. Heren, draagt u haar alstublieft ook deze week die we begonnen zijn. Wees haar nabij. U weet het ook, heren, als we niet met name voorbeden hebben aangevraagd, maar wel toeleven naar die ene dag, die ene datum van onderzoek, van uitslagen. Heere, wees ons nabij en laat ons niet alleen, maar laat u merken door uw woord en door uw geest dat u van ons af weet. Wij bidden u, Heere, als we deze week te horen krijgen of de schoolexamens goed zijn verlopen, geef ons rust richting woensdag. En mag het alstublieft ook een mooie dag zijn. U weet, Heere, wat eraan vooraf gegaan is aan inspanningen. En of we die ook echt gedaan hebben. Maar wij bidden u dat u daar uw zegen over geeft. Dat u ook bij die gewone dagelijkse dingen, zoals wij dat dan noemen, ons de weg wijst van school, van studie, van werk, van zorgen. Heere, wij zijn zo afhankelijk en we vergeten het o zo gemakkelijk. Maar leer ons uit uw hand en bij uw hand te leven. Heere, zo komen we bij u met onze gebeden. En u weet ook wel wat er in ons hoofd en hart huist. Wat nu niet wordt benoemd, maar wat we wel echt kwijt moeten bij u. Wilt u ook die gebeden horen alstublieft? Aanvaard u onze dank, trouwe God, dat uw woord open ligt. Dat u nog een keertje tot ons wil spreken. En wij bidden u, maak er ruimte voor. Neem onze zonde weg. Houd u de boze buiten de deur. We hebben het niet verdiend. We bidden en danken het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, u mag de Heer dienen met de gaven die hij u heeft gegeven. En we zingen dan uit Psalm 9, over verwachting gesproken. We zingen vers 1, vers 2 en ook vers 18. Gods rechterhand doet grote kracht. We zingen Psalm 118, vers 7 en vers 10 na de verkondiging. Gemeente, welke dag is het vandaag? Dan mag je best een rare vraag vinden hoor. Tuurlijk weet ik wat voor dag het is. We zitten in de kerk. Het is zondag. Je hebt helemaal gelijk. Maar toch nog eventjes. Weet je het zeker? Welke dag is het vandaag? Want als we de schriftlezing hebben gehoord, dan lijkt het wel alsof de dagen door elkaar heen gaan lopen. Alsof de kalender helemaal in de war wordt geschud. Vindt u niet? Als we in vers 13 hoorden over zijn kind Jezus. Is het vandaag misschien kerstfeest? Ik denk het wel. En als we hoorden over die woorden van Petrus, in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Dat is een woord van Pasen bij dat lege graf, een woord van de engel, de Nazarener. En we hoorden in vers 16, in vers 15 over de vorst des levens die God heeft opgewekt uit de doden. Maar dan is het vandaag Pasen, toch? Zeg het maar gerust. En we lezen Handelingen 3 in één adem door naar de preek van Petrus op Pinksteren. Waar we hoorden en ze waren dagelijks bijeen in de tempel, volhardend en van huis tot huis brood brekend. Ze aten tezamen met verheuging en eenvoud van het hart. Is het vandaag misschien Pinksteren? Want dat hoort ook bij Pinksteren. Dat het evangelie van het kruis en van de opstanding de wereld overgaat? Ik zou het denken. Vandaag is het kerstfeest, het is Pasen en Pinksteren en het is allemaal waar. En het een kan niet zonder het ander. Als het geen Pinksteren is geweest, dan ook geen kerst. En als het geen kerst is geworden, dan ook geen Pinksteren. Maar het is niet zomaar dat je dat dan weet en dat je dat dan denkt, nou, dat wordt wel ingewikkeld, want nu loopt heel de kerkenkalender door de war blijkbaar. Wat op Pinksteren gebeurt is dat de helsfeiten worden verkondigd. Er zijn dingen in deze wereld gebeurd en ja, ze gaan je verstand soms te boven. Maar dat zijn dan niet zomaar feiten, maar helsfeiten. Daden van God in deze wereld, met welke bedoeling? Dat er in ons leven heil is, redding, zaligheid, behoud, noem het maar op. En als we dus horen over de verkondiging, Pinksteren, wat wil het dan doen? Dat we vandaag eigenlijk via een andere route naar huis gaan. Ik weet niet hoe je gekomen bent, maar het doel van vanochtend is dat je via een andere route naar huis gaat. Niet meer hetzelfde patroon als gisteren, eergisteren en alle dagen daarvoor. Via een andere route naar huis. Waarom? Omdat je vanochtend hoort over de naam. Jezus. Het kind in de kribbe. Kerst. Omdat we vanochtend horen over Christus de Nazarener, de opgestane Heer. En dan kan het toch bijna niet anders of je leven gaat niet meer zijn gangetje zoals het altijd ging. Maar er komt keer op keer, vandaag voor het eerst of voor de zoveelste keer, een kentering via een andere route naar huis. Gemeente, zo horen we vanochtend over een plaatje van Pasen naar Pinksteren. Dat is het thema voor de preek. Een plaatje van Pasen naar Pinksteren. En we denken dan over twee dingen. Eén, buiten. dan heb je geen been om op te staan. En binnen, dat is in de benen door de naam. Dus een plaatje van Pasen naar Pinksteren. Buiten, geen benen om op te staan. En binnen, in de benen door de naam. Een plaatje gemeente, want hoofdstuk 3 is wel een opvallend hoofdstuk, vindt u niet? Ergens doet het ons wel denken aan zoals het bij de Heer Jezus ging. Een gelijkenis. En dan daarna de uitleg erbij. Of een wonder dat hij deed en dan daarna dat hij vertelt waarom en hoe en wat het te zeggen heeft. Zoals hier die kreupele man, de genezing en dan de preek van Petrus direct erachteraan. En dan blijkt het niet, ik zou bijna zeggen slechts. Maar ja, wat is slechts als je 40 jaar verlamd bent geweest? Dan blijkt het niet slechts om genezing te gaan. Maar dan gaat het om opstaan in een nieuw leven. Redding, gered zijn. Want dat was wat Petrus vertelde in vers 15 en 16. Wat u gezien hebt is niet zomaar iets, niet zomaar genezing alleen. Volmaakte gezondheid. Maar door het geloof is deze man opgestaan. En dan gebruikt hij een woord wat te maken heeft met de opstanding van de Heer Jezus. Gemeente, waarom staat die man op? Door zijn geloof? Die man die staat op omdat de Heer Jezus is opgestaan. Waarom vanochtend reden om te hopen, te verwachten? Uw geloof en mijn geloof? Nee, omdat de Heer Jezus is opgestaan. Dat is de grond onder de voeten. En zo kun je ook echt een zondagskind zijn. Een zondagskind, dan weet je wel, dan heet je een geluksvogel. Dan heb je een voorspoedig leven. En zondagskinderen, die zijn opgestaan. Dat je vanochtend uit bed kwam en de zon scheen en je wist het, we gaan naar de kerk. En dat het je als muziek in de oren klonk. Want de kerk, de zondag, betekent het graf is leeg. Dat de Heer Jezus al je zonden wil wegdoen. Dan ben je een zondagskind. Muziek in de oren. Nou, hier zijn twee zondagskinderen op weg. Petrus en Johannes. En ze doen wat ze altijd deden. Zo staat het er. In 1 Adam, hoofdstuk 2. Ze gaan naar de tempel naar het middag. Of zo u wilt, avondgebed. 3 uur 's middags. Ja, en dan? Dan krijg je dat immense contrast. Tussen die prachtige tempel en die ene man, verlamd. En later wordt verteld dat die man al 40 jaar verlamd is, zo is hij geboren. Hoe groot wil je het contrast hebben? De pracht, de heerlijkheid van het huis van God, van de tempel. En dan daar vlakbij, maar wel echt erbuiten, die kreupele man. Schittering. Het heet notabene schone poort, prachtige poort. En dan zo'n arme stakker. Ik zeg wel, hoe groot wilt u het contrast hebben? Maar ik zat me ook nog af te vragen, zien wij het contrast nog? De schittering van het huis van God. De geluiden van gezang. De geur van verzoening. En het contrast met de buiten zijn. Zien wij het contrast tussen zo'n arme stakker en als ik dan comfortabel voorbij kan lopen en nog wat strooigeld kan geven? Daar bij die oostmuur van het tempelcomplex. Zo dicht bij het huis van God. En toch erbuiten. En het gaat, zo zegt de tekst, altijd. Dat beschrijft de werkwoordsvormen. Het is eigenlijk hetzelfde liedje, iedere dag opnieuw. Hij wordt gesjouwd, gezult naar de tempel en bij de muur neergezet. En andere mensen gaan dan naar binnen. Dat is het verhaal van het leven van deze man. Hij iedere dag gezult naar de muur, andere mensen mogen de tempel binnengaan. Dat is dan het repeterende verhaal. Kreupel is hij en dus erbuiten. En misschien wel op verschillende manieren, gemeente. Kreupel, dat betekent dus ook, ja, daar kun je niet omheen, je lichaam is niet volmaakt. En wij leven misschien in een tijd waarin we ons lichaam heel belangrijk vinden voor wie we zijn. Je kunt zelfs spreken over een lichaamscultus. Maar er is ook weer niet zo heel veel nieuw in deze wereld. Dat gold 2000 jaar geleden ook al. En ook de Grieken en Romeinen, de cultuur waarin Lucas schrijft, hadden zo hun ideaalbeelden. En een verlamde past daar nou niet echt in. Sterker nog, hoe je er uiterlijk fysiek uitzag, dat vertelde volgens de Romein ook wat over hoe het bij jou innerlijk was, over je karakter. En in dit geval verlamd of gemankeerd betekent timide, soft. Wij zouden zeggen weinig mannelijk. En dus hoor je er ook op die manier niet bij. Ik weet niet waar u of jij aan denkt bij niet voldoen aan. Het zou zomaar kunnen, toch? Het verhaal van je leven. Ik heb het gevoel dat ik de standaard niet bereik. Of dat nu je uiterlijk is. Of dat is wat je op school wel of niet kunt presteren. Dat je denkt, iedereen kan meekomen in de klas, maar ik vind dat maar zo moeilijk, dat rekenen. En ik hoor er niet bij. Of dat je denkt, waarom begrijpt nou niemand mij? Werkt mijn hoofd zo anders? Iedereen zegt dat ik slim ben, nou het is hartstikke moeilijk, want niemand begrijpt mij. Erbuiten. Onbegrepen. En misschien zit je hier, maar je zit er ook weer niet. Je zit aan de andere kant. Bij de ingang, maar niet binnen. Want je denkt, met mijn geaardheid is er voor mij wel plaats in de gemeente. Hoor ik wel thuis in het huis van God. Erbuiten. En niet alleen lichaamscultus en idealen, maar het was ook niet passend bij de tempeldienst. Als je onder andere Leviticus 21 leest, dan lees je dat zowel het lam, het offer, als ook degene die diende in het huis van God, de priester, die moesten volmaakt zijn. Gaaf. Volkomen. Anders kon je niet dienen. Anders was het offer niet geschikt. Gemeente, we komen hier na een week in het huis van God. Het is ook weer niet heel gek om je af te vragen, toch? Als ik gaaf hoor te zijn, om geschikt te zijn, red ik het dan wel? Ik denk het niet. Kreupel naar de kerk, naar het huis van God, maar zogezegd met pap in je benen. Die ervaring hebben we allemaal wel eens gehad, denk ik. Dat je voor je gevoel geen kracht hebt, terwijl je nog wel moet lopen of fietsen of wat dan ook. Maar dat je zo ook naar het huis van de Heer kunt komen zonder verwachting. Dat je je slap voelt, leeg, zonder hoop en dat je denkt, ik zet mijn tijd wel uit, maar zou het met mij iets kunnen worden? Geen verlangens. Lam geslagen, zeggen wij dat. En je denkt, ik blijf maar buiten zitten, aan de andere kant van de muur. Kreupel in de kerk. Als je lichaam of je geest niet zo wil als dat je zelf graag had gewild. En dat je het merkt. Het leven krijgt iets slepends. Ik leef niet zoals ik graag had gewild. Mijn lichaam, mijn geest, het doet het niet zoals ik zo graag had gehoopt en waarom ik had gebeden. En laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Dat maakt geen scheiding, het hele leven. En dus ook niet het leven met de Heer. Dat doet ook zomaar wat in je dienst aan God, toch? Als je geest niet wil. Als het lichaam zogezegd tegenwerkt. En daar, dat is het verhaal van zijn leven. Daar wacht die man op. Ja, een kleinigheidje staat er eigenlijk. Gewoon een beetje geld. Wat je denkt, oh ja, ik kan nog wat in mijn zak zitten. Geef maar aan die arme man. Aalmoes hier in de tekst. Maar ja, we weten allemaal wel, je kunt wel een beetje geld geven aan zo iemand, maar dat verandert zijn leven niet. Daarvan wordt hij niet gelijk een ander mens. Je helpt hem misschien een klein beetje de dag door, dat is het dan wel. Gemeente, en wij dan, laten wij ons in de kerk afschepen met strooigeld. Kleine verwachting, Een klein beetje en dan kom ik de dag wel door. Laat hij zich door de weeks, dag in dag uit, afschepen met wat strooigeld, wat kleinigheidjes. Dat je misschien in je agenda die ene avond hebt gezet. Dat moet het dan worden. Dat wordt een mooi feest. En dan, ja, dan weet je het weer. Dan begint het weer van vooraf aan. En begrijp me goed, ik gun je die mooie avond wel. Maar is het geen klein geld als je daar je geluk uit moet halen? Die ene, dit, dat. En je bent maar zo dan afgesloten, afgestompt voor mensen en voor God. Want let er maar op, vers 3 tot en met 5 hebben we ook gelezen. Dan gaat het steeds over de ogen en zien. Dan komen daar Petrus en Johannes langs. En dan proberen ze contact te maken. Maar dat gaat niet vanzelf. Vers 3. Die man die ziet Petrus en Johannes de tempel binnengaan. En hij bidt dat hij dan een aalmoes mag ontvangen. Dus die man ziet die twee andere mannen. En wat gaat Petrus dan doen? Petrus, sterk op hem ziende. Je mag ook zeggen, Petrus staarde de man in de ogen. Daar gaat dus tijd in zitten. Hij probeert contact te maken. En dan zegt hij notabene, zie op ons. Kijk mij eens aan. Recht in de ogen. Niet dat geven zonder iemand aan te kijken. Hier ben ik wat van mijn geld af. Nee, contact. En dan vers 5. En hij hield de ogen op hen. Maar nog steeds met het idee van kom maar op met je kleine geld. Met die kleine geitjes. Gemeente, hoeveel moeite kost het ons om oude patronen, oude verwachtingen los te laten. Dat geldt heel het leven. Maar ook in het leven met de Here. Oude patronen. Oude verwachtingen. Je bent gaan zitten en je hoopt op een kleinigheid. Hoeveel moeite kost het om het los te laten? Is dat misschien het punt voor u voor de verkondiging vanochtend? Dat de Heer maar één zinnetje te zeggen heeft, te vragen heeft. Waarom neem je zo genoegen met zo weinig? Terwijl het Pasen is geweest. Ik wil je leven nieuw maken. Vandaag. Alle dagen. Ik wil je dragen tot over de grens van de dood heen. En dan vraag je voor één dag of je het een beetje door kunt komen. Kleine verwachting. Gemeente, het gaat niet vanzelf. Als het verhaal van je leven tot stilstand moet komen. Het verhaal van die kreupele man, dag in dag uit. Het was altijd hetzelfde liedje, daar in de buurt van de tempel. En nu, het komt tot stilstand. En dat kost moeite. Om te vertragen. Om werkelijk waar gezien te worden. En je te laten zien aan die ander. Om je te laten zien aan de Here. Vertragen, stoppen, staren. Als er van Gods wegen halt, wordt gezegd. Nu ga je niet verder, niet weer naar huis met weer een dag. Hou eens even stil, vertraag. En waarom dan die ogen? Nou, zou dat er niet zijn, gemeente? Dat de apostelen daarmee willen laten zien, vertrouw ons maar. Ogen willen vertrouwen winnen. En even heel kort, gemeente, maar als dit nou de gemeente is van het Nieuwe Testament. Het is nog groen en fris van de Pinksterdagen. En wat doen de apostelen? Niet heel spectaculair. Maar o zo moeilijk. Ze kijken. Ze staren. En ze lopen niet voorbij. Gemeente, ik geloof niet dat ik het heel veel concreter hoef te maken, toch? Voor deze week. Collega's, buren, vrienden, kijken en staren. De kreupele, hij vraagt om een aalmoes. En in dat woordje schuilt iets van medelijden. Dat is alles. Hij vraagt om medelijden. Maar van medelijden, daar kunnen we niet van leven, toch? Dat geeft je toch geen hoop voor morgen? Medelijden. Goed bedoeld ook. En hij hield de ogen op hen, verwachtend dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zegt dan, zilver en goud heb ik niet. Nou, wat dan wel, Petrus? In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. Petrus, is dat alles? Is dat alles wat je te bieden hebt? In de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Opstaan. Gemeente, dat is weinig spectaculair, hè? Weerloos bijna. Het is aanvechtbaar in deze wereld. Wat hebben we te bieden als gemeente? Een naam en een gebaar. Petrus, pak die man bij de hand. Dat is alles. Of vindt u dat niet soms lastig? Als je in gesprek bent met je kinderen. Wat heb ik te bieden aan mijn kinderen? Wat kan ik beginnen? Een naam en een gebaar. Wat moet ik beginnen als mijn kleinkinderen op bezoek komen die wel gedoopt zijn, maar niet meer naar de kerk gaan? Een naam en een gebaar. Is dat niet wat weinig? Is dat niet een beetje kwetsbaar? Gemeente is o zo kwetsbaar. Maar daar mogen we het blijkbaar, zo vertelt Handelingen ons, daar mogen we het mee doen. En ja, die naam is niet zomaar een naam. De naam van Jezus Christus, de Nazarener. Petrus had die woorden al eerder gebruikt in zijn Pinksterpreek. Toen hij het had over de Heer Jezus, die werd gekruisigd en door de Heer opgewekt. De gekruisigde en opgestane, dat is de naam. En in de toelichtende preek, in hoofdstuk 3, in vers 15, had Petrus het verteld. Het is de vorst des levens. In de naam van Jezus Christus de Nazarener. Dan doe je dus een beroep op degene die is opgewekt, opgestaan, de dood verslagen, de zonde teniet. Weet u nog? Heilsfeiten. Daar kun je naar verlangen, toch? Verwachten. De zonde in mijn leven teniet. Opstaan vandaag. Uit je bed. Zondagskinderen. In de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en wandel. Het is maar een verhaaltje natuurlijk. En of het echt zo geweest is, dat weten we niet eens. Maar denk maar aan dat lied wat in de 19e eeuw is gemaakt over de inname van Den Briel. 1572. Ik denk dat jullie dat liedje ook kennen. Wat wordt er dan gezongen? Ook over een naam, hè? In naam van Oranje doe open de poort. In naam van Willem van Oranje, de aanvoerder. Nou, dat is het. Als je dus een beroep doet op iemands naam, dan is dat op gezag van. Dus Petrus zegt tegen die verlamde man, op gezag van de naam van Jezus Christus, die is opgewekt, open de poort. Sta op. En zo klinkt het vanochtend tot ons. In naam van Jezus Christus, open de poort. Open dat hart met zo weinig verwachtingen. Open dat hart dat zich laat afschepen met dat kleine spul in deze wereld. Open dat hart. En u vult maar in hoe kreupel u bent. Open. Ja, maar ik kan niet. Nee, ja, eens. Ergens is het natuurlijk niet te bevatten dat Petrus daar oog in oog met die man zegt. Niet eerst van, nou, zou je niet een keertje op je knieën gaan zitten? Zou je niet stapje bij stapje? Nee, sta op. En alsof dat niet genoeg is, ga lopen. Maar ik kan niet. Dat kan die kreupele man ook van zichzelf niet. Maar het bijzondere is, en dat geeft hoop, als Petrus hem dan grijpt bij de rechterhand, staat in onze vertaling, richtte hij hem op. Maar je mag gerust vertalen, en hem grijpende bij de rechterhand, wekte hij hem op. Opwekking. Wat denk je dan aan? Ik zou als eerste maar denken aan die opwekking van 2000 jaar geleden. Waar Petrus het ook over had. Vers 15. Die God opgewekt heeft. Eén en hetzelfde woord. Als Petrus die man bij de hand pakt en hem overeind trekt, is het opwekking. Omdat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Anders niet. En zijn voeten en enkels werden vast. Dus als u zegt, maar ik kan niet opstaan. Ik zit gevangen in dat bestaan van zonde en verslaving van mij. Maar dat klopt. Maar waarom klinkt er anders de verkondiging op Pinksteren? Om je te laten weten dat het Pasen is geweest. En Pasen is de schuld weg, alles nieuw. In de dood verslagen. Ja, eens, te groot voor woorden. Vind ik ook. Maar we moeten niet aankomen bij de Here, maar ik kan niet. Dat weet hij ook. En dus God handelt. Zijn voeten werden vast. Die man doet er niks aan. Behalve die woorden horen. En hij wekte hem op. Daarin zit de kracht. Als je lam geslagen in de kerk zit. Dat woord van God. Die handen die vastgrijpen. Die handen die vastgrijpen, ja. Petrus pakt die man vast en hij wekt hem op. Wel goed kijken, hè? Die handen. Petrus, zei u? Zou dat niet de handen van de Vader zijn? Die ons allen het leven heeft gegeven, ons heeft gemaakt. Die heeft gewild dat wij er zijn. Of wij nu voldoen aan alle fysieke kenmerken die ideaal zijn of niet. Of we mee kunnen komen of er buiten staan. Hij heeft ons gemaakt. Petrus' handen. Zijn niet de handen van de Vader die zijn Zoon in deze wereld heeft gegeven? Een verloren wereld. Waar de dood heerst. Waar de macht van de zonde zo groot is in mensenlevens. In structuren. In onrecht en misbruik. En in die wereld geeft hij dan zijn Zoon in handen van zondaren. Om gekruisigd te worden. De handen van Petrus die die man opwekt, zijn er niet de handen van de Vader. Die, hoe laat het ook alweer, die zijn kind Jezus. Dat is toch wel prachtig intiem, hè? Die zijn lievelingskind opwekte, vastpakte. Die hand van Petrus. Is er niet de hand van de Zoon die mensen niet naar huis laat gaan met medelijden, maar die meer belooft dan medelijden? Hij was innerlijk met ontferming bewogen, van binnen in beweging, bij al dat leed, bij al dat verdriet, bij al die zonden. En hij ging ervoor tot in de dood. Innerlijk met ontferming bewogen. De hand van Petrus. Is het niet de hand van de Heilige Geest die zo zoekt naar zondaren, verloren en wel, kreupel tot en met, om ze op te richten, om ze nog een keertje te laten vertellen. Het is Pasen geweest. U moet het weten. Er is grond onder de voeten in deze wereld. Nee, niet omdat je zelf zo sterk bent, integendeel. Maar omdat hij het is, de vorst des levens. Gemeenten, zijn er niet de handen van de hoge priester? En een hoge priester, dat weten jullie, die dient in de tempel. Maar deze hoge priester, hij voelt zich er met eerbied gesproken niet te goed voor om de tempel uit te gaan. Om buiten de tempel te kijken, ook daar bij de muur, waar je dan zit. Zonder verwachting en hoop. En voor u is die drempel van de kerk te hoog. De drempel van verzoening. De drempel van vergeving en vernieuwing. En waarom vanochtend nog het woord? Omdat de hoge priester je erbij wil hebben. En hij gaat wel buiten de muur kijken. Om je op te rapen. Gemeente, maar ik kan niet. Het zijn de handen van de drie enigen die je overeind trekken. Niet uw voeten. Handen. Benen. Ja, maar... Zeg het maar. Mag dat dan zomaar? Kan dat dan zomaar? Nou, nee, niet zomaar, nee. Maar als u het te snel vindt gaan, wilt u dus dan thuis iets op gaan zoeken? En jij ook? Ik hoop eigenlijk dat je hem ergens in de buurt hebt. Dat je niet lang hoeft te zoeken. Maar als u zegt, hoe weet ik dan of dat ook voor mij is? Opwekking, nieuw leven, vergeving, verzoend, opgestaan. Wil je thuis eens even de doopkaart opzoeken? Want, even op scherp, of de Heer heeft gelogen toen je hier werd gedoopt. Maar dat zal ik toch ook maar eerlijk zeggen. Recht in zijn gezicht. Of er is geen kracht in u, maar je ligt midden in de dood. Dat is geen aansprekend verhaal. Maar midden in de dood, als kind van Abraham, als kind van Abraham aangesproken. En wat wordt je dan toegezegd? En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn dood en wederopstanding inlijft. Dat wij van zonde bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Zie je dat, het doopwater? Wat vertelt het je? Je gaat kopje onder. Je verdrinkt in het oordeel van God. Maar niet alleen. Dat doopwater vertelt je, ik zeg je toe, u verdrinkt met mij in het oordeel van God. En met mij betekent ook dat er handen zijn die je niet onderduwen in dat doopwater. Van blijf daar maar zitten en liggen. Maar dat er de handen zijn van de drie enigen die je weer boven water tillen. Opgestaan in een nieuw leven. In de gemeenschap van zijn opstanding inlijft. En dat daar de geest een leven lang voor aan het werk is. Om ons dat toe te eigenen. Pasen. Pinksteren. En Pinksteren verwijst terug naar Pasen. Grond. Dat ongelooflijke, wat niet kan, je wordt toegezegd. Een gaaf leven. Zonder gebrek. Voor zijn rekening. Dat is Pinksteren, het toe-eigenen van wat we in Christus, ja, u mag het aanvullen, u kent het, hebben. Afwassing en vernieuwing. Dat je niet meer leeft van kleinigheidje, van het ene verlangen dit en het andere verlangen dat. Maar dat je iedere dag met de beroep op de doop het de Heere mag vertellen, Heere, mijn leven klopt niet. Je mag iedere dag je oude Adam verdrinken, zegt Luther. Al dat van mij, wat niet gaaf is. En iedere dag opstaan uit het water. Na Pinksteren een paasmens zijn. Verlamd, misschien nog steeds. Maar toch vanwege hem geschikt en gaaf. Door het paaslam. Het is opvallend, gemeente. In vers 16 wordt dat woordje volkomen, volmaakte gezondheid gebruikt. Alsof het om een offer gaat. Hij, die man die niet kan dienen. Want hij is niet volmaakt. Het is Pasen geweest. Er is er één die volmaakt was. En die het zo graag deelt. Ook voor mensen die daar om het hoekje liggen. Bij de muur. Ik, een zondagskind. Ik, een kind van God. Gemeente, als u bezwaren heeft, zeg het hem alstublieft. Hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel, geen kracht in mijn benen. Maar zeg het hem dat dan. Hoop op God en wees geborgen. Hij die verheft wie nederviel. Zeg hem dan dat je je er niet thuis voelt daar in de tempel. Omdat je denkt, die drempel is veel te hoog. Ik pas niet in de gemeente. Ik, tussen wie u kent, niet in mijn element, maar altijd in verbanning. Erbuiten. Maar altijd in verbanning te voelen en te midden van hen die buiten staan. Maar dan doet u toch wel uw mond open, hè? Hartstochtelijk te bidden. Red ons, want wij vergaan. Gemeente, genoeg jamaars ingeleverd. Geeft u ze alstublieft aan hem. Nog één ding. Als die handen van Petrus verwijzende handen zijn. Handen die wijzen op de drie enige heren. Dan ook maar even de vraag om mee te nemen deze week. En mijn handen dan. Verwijzen mijn handen. Ik neem even de handen hoor. Kunnen ook andere dingen zijn. Maar verwijzen mijn handen en naar wie dan? En als tweede, als Petrus notabene die man vastgrijpt en hem overeind helpt. Petrus die wist wat het was om niet te kunnen. Hij wist wat het was om weg te zinken in de golven van ongeloof. En hij werd ook vastgepakt. Met andere woorden, zullen we niet vergeten als we op bezoek gaan. Bij wie of wat dan ook. Als je in gesprek bent met je dochter. Niet vergeten dat je er ook zo eentje bent. Vastgegrepen door die handen van hem. Geen kracht in eigen benen. Wat denkt u? Kan wat doen, hè, met de toon van het gesprek. Gemeente, maar zo de grote ommekeer. Niet via dezelfde route naar huis. Die man, ja, hij loopt en springt en huppelt de tempel binnen. God lovend. En nog één keer. Wij gaan toch niet met te weinig naar huis, hè? Te kleine verwachtingen. Het klinkt een beetje grof, gemeente, maar ja, in het licht van Pasen zijn de tegenstellingen ook heel groot. Dat is wel doodernstig. Op dezelfde manier naar huis gaan als dat je gekomen was. Je leventje voortzetten. Toch weer ergens comfortabel je plekje zoeken bij de muur. Geen contact. Laat mij met rust. Nog één keer, in naam van Jezus, doe open die poort. En nee, dat is niet de poort van hem, als u hem daarvan verdenkt. Dat is die poort van mij. Maar als je het niet meer houdt, datzelfde leventje, verlangt naar vernieuwing. Dat de Heer meer en meer aanwezig is in uw bestaan. Klaar bent met die herhaling, elke dag hetzelfde liedje. Je bent stil, je staart. En opstaan. En dan het huis van God binnen. En wat zie je daar? Hé, zij ook. En hij ook. Een menigte van blinden, lammen, kreupelen, doven. God lovend. En dan is het goed. Zoals je misschien ook uit kunt zien naar de zondag. Dan is het leven goed, gaaf. En misschien bent u daarom wel een beetje bang voor morgen. Dat je zegt, ja, vandaag dan gaat het wel. Dan kan ik me er echt aan overgeven. Maar morgen, hoe moet het dan? We weten nog één ding. In de preek van Petrus wordt over de naam van Jezus gezegd. Hij is de vorst des levens. Je mag ook zeggen, hij is de leidsman ten leven. Hij is de voorganger die naar het leven leidt. Hij loopt voorop. Hij is al boven. Maar hij kijkt niet van een afstandje toe, met eerbied gesproken. Hij is de voorganger ten leven. Met andere woorden, als u opziet tegen morgen, hoe de route dan gaat, zoek de leidsman ten leven op. Die bij de hand neemt. Door zijn woord. En ja, het is Pinksteren geweest. Door zijn geest. Roep hem erbij, de leidsman. Die leert leven. Hij gaat voorop. En genadig, hè? Dat hij dat misschien al voor de... Hoeveelste keer wil zeggen? Gemeente, welke dag is het ook alweer vandaag? Vandaag ontmoet de paasmorgen. Ons op Goede Vrijdag. Wij met ons niet gave, onvolmaakte, kreupele bestaan. En die paasmorgen wil de vrijdag omarmen. Dan is het Pinksteren. Dan is het zondag. Dan ben je een zondagskind. En als de paasmorgen ons Goede Vrijdag bestaan ontmoet, dan klinkt het. In de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta toch op. Zodat je als hopeloos geval, want zijn omgeving is verbaasd. Deze man, hij toekomst, die vrouw, kan er van aan wat worden? Ze staan versteld. Maar reken er maar op. Zoals Jesaja het wist, als de Messias komt, als de Christus komt, dan gaan de kreupelen springen als een hert. Welke dag is het vandaag? Je mag iedere dag leven als een zondagskind. Dat presteer je zelf niet. Het is leven van genade. En u weet het, een zondagskind, dan ben je goed af. Of niet? Amen. Zullen we samen danken en bidden? Hier in de hemel, zo naderen we opnieuw tot u. En we danken u dat het Pinkster is geweest. Dat u, Heilige Geest, zo druk bent al die eeuwen door om ons te laten weten dat het kerst, dat het Pasen is geweest. Wij bidden u, maak ons door uw geest, paasmensen, zondagskinderen, voor het eerst maar ook meer en meer. Heere, vernieuw onze verlangens en verwachtingen. Vergeef ons, Heere, als we u onder ogen komen en we verwachten er zo weinig van. Vergeef ons, Heere, als we u niet onder ogen komen en we leven van kleingeld, van strooigoed. Wij bidden u, Heere, word ons te sterk. Zet ons op de benen, in uw naam. Leer ons veel verwachting te hebben van u, opgestane Heere, vorst des levens, leidsman ten leven. Heere, neem ons bij de hand, u die de gemeente kent. U weet, Heere, welke vragen, welke drempels, welke onvolmaaktheden, welke kreupelheid, wat ons verlamt. We leggen het neer voor uw aangezicht en we bidden u. Wilt u door uw geest ons oprichten, ons geloof vermeerderen. Wat we meer zien van u, Heere Jezus Christus, vorst des levens. We danken u, Heere, hartelijk dat u onze gang vertraagde. Dat u het levensritme wilt onderbreken waar wij zo makkelijk doorleven. Waar wij zo makkelijk doorleven, omdat we nu eenmaal denken dat is het dan. Of misschien zijn we wel van die voorbijgangers, dat we het niet meer zien. De grote contrasten in deze wereld. Heere, wij bidden u, u die ook de geest bent die in uw kerk woont en werkt. En de gemeente leidt, leidt ons ook deze week. Om te zien, om te staren, om vast te pakken. Heere, zegent u ook ons zoals gemeente, de broeders van de kerkenraad. Maar ook in de verdere commissies waar wordt vergaderd en waar wordt gewerkt. Het werk van de zondagsschool, van de IEV. Of als we thuis als vader en moeder mogen dienen. Heere, neem ons in uw dienst. En leer ons te schuilen achter u, het volmaakte paaslam. Heere, ontferm u zo over ons en over deze wereld. Wees hen nabij die wankelen, buren, klasgenoten, collega's. Heere, vuur ons aan door uw geest. Slaat u onze tong los als we te bang zijn om iets te zeggen. Maak onze handen vrij om ze uit te steken naar hen in nood. Wij bidden ook zo, Heer, om een zegen over onze gaven die we hebben gegeven aan u en aan uw dienst. Geef ook wijsheid, Heer, op, om daar op een goede manier mee om te gaan. En geef dat ook zo vanuit de gemeente iets van het leven met u zichtbaar mag worden. Hoe goed het is hier in uw huis. Dat ook zo, Heer, hen die de drempel van de kerk wel heel hoog vinden, ervoor ingewonnen worden. Dat het leven hier goed en gaaf is. Terwijl wij als kreupelen, als blinden, als doven bij u schuilen. Heere, aanvaardt u onze dank. Wilt u vergeven wat in ons spreken en luisteren niet was tot uw eer. We bidden en danken het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de profeten zongen er al over. Als de koning komt, dan worden de wegen vlak. Dan komen er banen, zelfs dwars door de woestijn. En als de koning komt, dan mag je huppelen. We zingen Psalm 68, vers 2. We bidden het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.